Gemeente, vanmiddag zal u voor alle dingen eerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas worden voorgelezen uit het 24e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 27.
En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welke naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, dat gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordde, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazirener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten denzelve overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden ten derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was.
Gemeente, ik hoop u vanmiddag het woord van God met Gods hulp te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, bekende geschiedenis van de Emmausgangers, waarbij ik bijzonder wil stilstaan bij de laatste drie versen die u zo even zijn voorgelezen uit de teksthoofdstuk Lucas 24. De versen 25 en 27 waren dat zo even. En hij zeide tot hen: o onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben en wat ons zo even is voorgelezen. Wij mogen gaan horen. En niet voor niets heb ik vanmorgen al aangestipt, gemeente, niet alleen omdat ik wist wat ik u vanmiddag zou willen doorgeven, dat de uitwerking van de verkondiging van het paasevangelie altijd tenminste twee zijden kent. En niet alleen vanwege dat, maar ook vanwege het feit dat wij immers allen behoren te weten dat het geloof niet aller is. En afgezien van die Bijbelse werkelijkheid, dat we niet altijd in dezelfde gezindheid zitten om te horen naar het woord van God. En er komt dan nog de extra verzwaring bij, dat het paasevangelie, hoe overbekend ook qua inhoud, toch behoort tot een van de moeilijkste gebeurtenissen die wij jaarlijks mogen gedenken. En ook dat heb ik even aangestipt vanmorgen, omdat de troostboodschap van de overwinning van het leven op de dood zo indruist tegen onze zichtbare werkelijkheid. En dat we gelukkig, nogmaals niet tot u of mijn verontschuldiging, niet de enige daarin zijn geweest die moeite hebben met de boodschap van Pasen, herkennen we vanmiddag als we aansluiting mogen zoeken bij het woord, waar wij de Emmausgangers ontmoeten en ook volgen. En we weten, de inzet van de schriftlezing bepaalt ons erbij dat het voor hen ook nog lang geen Pasen was geworden. Ook niet op die bewuste eerste paasdag, dat ze ook middelijkerwijs gesproken in aanraking waren gekomen met de eerste paaspreek die hen ook door bemiddeling van de vrouwen had bereikt. Toch was het paaslicht nog niet doorgedrongen in hun donkere zielen. Het licht had wel geschenen, want het graf was geopend, maar het had nog niet die kracht van spreken gekend, dat hun gesloten harten werden geopend. Lucas vermeldt zelfs van hen dat hun ogen voor de opgestane paarsvorst nog gesloten werden gehouden. Alsmaar bezig met de vraag hoe het toch mogelijk kon zijn dat de levende gestorven was. Om gewoon niet te willen denken aan de mogelijkheid dat hij ook wel eens weer kon leven als de gestorvene. Omdat hij dat zelf had beloofd. Ze draaien alles maar om. Ze zijn alles kwijt. En ze houden elkaar maar bezig met vragen die uit het ongeloof eigenlijk zijn voortgekomen. Ze hebben de stad waar God zulke grote, machtige heilswonderen had laten zien, achter zich gelaten. Ze hebben de broeders en zusters in het geloof ook verlaten. En wat het meest ergelijke misschien wel was, ze hebben de gemeente des Heren de rug toegekeerd. En wat is schadelijker dan dat? Sommigen nemen vroeg of laat ook in hun eigen leven dat verschrikkelijke besluit om de kerk vaarwel te zeggen. Ten diepste deden de Emmausgangers dat ook tot hun eigen schade op dit moment. En ze hadden kennelijk genoeg aan al die vragen van vertwijfeling, van bezwaren, van bedenkingen en alles wat uit een natuurlijk mensenhart kan opkomen. En toch was er iets in hen wat hen aan elkaar bleef verbinden. Soms konden hem, evenmin als de vrouwen die vroeg naar het graf waren gegaan, als hun liefste niet missen. Ook al waren ze hem naar hun eigen waarneming helemaal uit zicht verloren. Ze missen hem. En daarom was het voor hen ook onmogelijk om over hem en alles wat ze van hem ontvangen hadden tijdens zijn aardse leven, wat veel te kort naar hun gedachten had geduurd, er het zwijgen maar toe te doen. Ze kunnen hem niet vergeten. Ook al zien ze hem niet meer als die levende werkelijkheid die eerder in hun leven tot hen beiden had gesproken. En misschien wordt u daarmee zelf ook wel aangesproken. Misschien zijn er vele gedachten die overeenkomen met de gedachten die u vanmorgen of vanmiddag ook hebt meegenomen naar Gods huis. Weer teleurgesteld, omdat u na de zoveelste keer hetzelfde paasevangelie wat de inhoud betreft van het heilsfeit van paas hebt gehoord, maar zonder zegen naar uw eigen waarneming, zonder vrucht, zonder dat het u maar één stap verder bracht op de weg des levens. voor wie de levende paasvorst dus nog geen echte ontmoeting is geworden. En dat was nu eigenlijk de kern van de moeite waarover de Emmausgangers zich hebben afgetopt. Terwijl u met hen ook niet durft te ontkennen dat de Heere eerder in uw leven had gesproken als ook het geval was bij de Emmausgangers. Want er was iets door zijn woord en leven in hun opgewekt dat ze nooit meer ongedaan konden maken. Ze hadden hem lief gekregen. En de uitgangen van hun hart en leven waren op hem gericht. En daarmee koesterden ze ook het verlangen om hem toch te mogen leren kennen. En zo hij het zou geven, ook iets van zijn kracht in zijn opstanding openbaar gekomen ook gewaar te mogen worden. Alleen is dat verlangen niet altijd even sterk geweest en gebleven. Zeker nu niet. Nu ze alweer teleurgesteld zijn geworden in hun verwachtingen. Ze zijn, om zo te zeggen, naar hun eigen waarneming alles kwijtgeraakt. Zit u zo ook vanmiddag in de kerk? Wel, laat u dan toch niet ontmoedigen. Want het is misschien vreemd gezegd, nu al bij voorbaat, dan bevinden we ons toch in gezelschap waarin we ons zeker ten dele thuis kunnen voelen. Mensen door wie we ons aangesproken kunnen weten. De Emmausgangers, van wie slechts één naam wordt genoemd, u is dat alles eerder gezegd, alleen Cleopas wordt met name genoemd, en er zijn allerlei uitleg, beweringen, dat Lucas dat met opzet heeft gedaan, omdat de lezers van zijn evangelie hun eigen naam daarbij zouden invullen. Hoe het ook zij, de Emmausgangers, hoe de ander dan ook geheten mag hebben, zijn als het goed is geestelijk gezien geen onbekende voor ons. Dominee Roos zou wellicht tegen u hebben gezegd, naar aanleiding van zijn laatste pennenvrucht, de schapen van Christus hebben hun eigen gezicht. En zalig die mens die vanmiddag iets van zichzelf mag zien oplichten in een van de twee Emmausgangers. Want één ding hebben ze in ieder geval leren verstaan. Dat de Heer een toevlucht wil zijn ten alle tijden. En dat hij troosten wil het hart dat schreiend tot hem de toevlucht heeft leren nemen. En die in het midden van de ellende tot zich, tot hem, zich ter genezing hebben leren wenden. Let er eens op, gemeente. Hoe onze tekstversen ons stap voor stap willen inleiden in de manier waarop Jezus zich aan ons hart wil openbaren. Achtereenvolgens door ons te bestraffen. Ten aanzien van ons ongeloof, kleingeloof of bijgeloof, vul het voor uzelf maar in. Om vervolgens te gaan spreken over de noodzakelijkheid van zijn lijden. Als de enige weg om in te kunnen gaan in zijn heerlijkheid. En hoe het ten laatste, zeker niet in het minst, ons weer bepaalt bij de opening van zijn woord. Zo willen wij vanmiddag heel eenvoudig ons voegen in het gezelschap van de Emmausgangers en de Heere Jezus. En het onderwijs dat hij hen heeft gegeven ook ons aantrekken. Bestraffing van het ongeloof. Om vervolgens gewezen te worden op de noodzakelijkheid van zijn lijden. Moest de Christus niet al zo lijden? Om in zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. Om vervolgens gewezen te worden bij de opening van zijn woord. Het is de opgestane Christus dus, mag ik het zo zeggen, met eerbied gezegd, die op dit moment, op de dag van zijn opstanding notabene, waarop hij misschien wel het meeste te verwerken heeft gekregen en het meeste heeft geleden aan het ongeloof aan de zijde van zijn discipelen, of dat nu vrouwen of mannen zijn geweest. Het is één en hetzelfde dat de Heere Jezus Christus niet de weg van de minste weerstand is ingeslagen. Integendeel, hij had, evenals in het leven van Maria, slechts door het noemen van haar naam direct kunnen troosten en kunnen bemoedigen. Door Cleopas en de andere Emmausganger bij name te noemen, maar dat doet hij in deze situatie niet. Ook al voegt hij zich wel haast ongemerkt in hun beide gezelschap. En hij betoont zich als eerder voor zijn lijden en sterven als een meester in het luisteren en het waarnemen van de gedragingen van zijn discipelen. Dus ook in het leven van deze Emmausgangers. Hij handelt hier dus in feite niet anders dan dat hij ooit tevoren deed tijdens zijn openbare ambtsbediening in die weinige jaren dat hij zijn discipelen mocht onderwijzen vanuit de schriften. Natuurlijk had hij anders kunnen handelen. En natuurlijk had hij door slechts één woord te spreken de droefheid kunnen laten verdwijnen door plaats te maken in blijdschap en vrolijkheid. Maar hij doet dat niet. De Heere handelt immers niet altijd in ons leven zoals wij ons dat hebben ingebeeld of hebben voorgesteld. Waarom niet, vraagt u misschien wel af. Het gaat toch om de troost van het woord. Het gaat toch om het feit dat we ons goed voelen onder de prediking, zo wordt vandaag de dag menigmaal beweerd. De prediking moet bij ons goed vallen. Niet te moeilijk, niet te zwaar en zeker niet te lang. Maar is dat de opzet van de Heer Jezus hier geweest? Hij zou ze inderdaad, door slechts één woord te spreken, direct van al hun twijfels hebben kunnen verlossen. En ze zouden als verblijd in hun Heere de weg weer hebben vervolgd aan zijn zijde. En toch deed hij dat niet. Misschien vraagt u, waarom dan niet? Het gaat toch om de troost van Pasen, zeker. Maar die troost wordt ook gekend in het onderkennen van onze schuld. En zou hij direct de troost hebben medegedeeld, ze zouden niet van een schuld, namelijk die van het ongeloof, verlost zijn geworden. Anders gezegd, kijkt u nog eens goed naar de woorden van onze tekst. De Heere Jezus zou, als hij anders gehandeld hebben, daarmee tegelijkertijd de grond hebben gelegd voor het ongeloof. Maar het ongeloof is immers nooit te verontschuldigen. Daar begint de Heere juist mee. Door het ongeloof te bestraffen, o onverstandige en trage van hart. Onverstandige. Daarmee wijst hij hun dus op hun verstand. Ze schieten tekort in de kennis die ze zichzelf eigen hadden kunnen maken tijdens het eerdere onderwijs dat de Heer hen had gegeven. Ze zouden zich eigenlijk moeten schamen dat er vervolgonderwijs, ja voortgezet onderwijs in dit opzicht nodig was. Maar het ontbreekt hen aan voldoende kennis. En daarom ook aan voldoende inzicht. Het licht der lichten is opgegaan. Maar bij hen van binnen schijnt het alles nog duister en toegesloten. Ze missen de troost door hun eigen schuld. O onverstandigen en tragen van hart. Daarmee verwijst de Heer naar hun hart. En de schuld die daarop drukt. Traag. lui, arglistig, lusteloos. Zoals de profeten daar in allerlei toonaarden al van geprofeteerd hebben. Zoals de vele dichters van de psalmen ons daar ook hebben voorbereid. En alle offers die voor Jezus enig volmaakte offer werden gebracht als heenwijzing naar het enige dat bij God ten volle kon voldoen, hebben daarheen verwezen. Bovendien hadden ze de boodschap van zijn genade niet keer op keer al zoveel eerder uit zijn eigen mond gehoord. Maar ze zijn hardleers geweest, ze hebben er niets van begrepen. De Heere legt hier niet voor niets, voor de zoveelste maal, de nadruk op de schriften, op het woord van de profeten. Dat hebben ze niet geloofd. Hij verwijst dus niet, dat had ook veel korter gekund, denkt u misschien, naar de ervaring van de vrouwen die met de boodschap tot hen waren uitgegaan. Hij heeft niet gezegd, waarom hebt u niet geloofd wat de vrouwen vanmorgen vroeg al hebben doorgegeven? Het woord waarmee ze zelf ook vertroost zijn geworden, want de Heer is waarlijk opgestaan. Nee, ze hebben het woord niet geloofd. En dat is het eerste wat de Heer hier aanwijst als schuld voor hem. En moet de Heer ons misschien niet van hetzelfde beschuldigen? Hoe onverstandig en trage van hart om te geloven. Hebben we dan nog niet eerder in ons leven geleerd dat we onverstandig zijn geworden door eigen schuld. En daarom blind in de wegen en de wonderen van Gods koninkrijk. De dwaasheid verkozen boven de wijsheid van het woord dat ons alleen wijs kan maken tot zaligheid. Door te doen alsof wij alle wijsheid in eigen hand zouden kunnen bezitten. Is dat niet het grootste onverstand wat bij de mens van nature en ook bij de kerkmens dus van nature wordt teruggevonden? Te weten, hoe vaak is ons dat al niet gezegd, al of niet op grond van het woord of met de klassieke woorden uit de verschillende formulieren, dat we midden in de dood liggen. En toch het leven daarom buiten onszelf in hem de levende moeten zoeken om behouden te worden. Traag van hart om te geloven. Is dat ook een deel van onze gemeenschappelijke schuld? Traag van hart, te lui om de schriften te onderzoeken waarvan hij zelf heeft gezegd, onderzoek ze, want die zijn het die van mij getuigen en ge zult in dezelfde het leven vinden. Vreemd toch? Mensen die in het maatschappelijke leven, in de uitoefening van hun persoonlijk beroep en het uitvoeren van hun aartsroeping soms van wanten weten, hun handen ook praktisch uit de mouwen weten te steken. Maar als het gaat om de dingen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan, blijken ze geen lust te hebben aan de kennis van Gods wegen. Zijn ze traag van hart om de schriften te onderzoeken. Geen behoefte om hun knieën te buigen en te vragen naar de Heer en zijn sterkte. Wat kunnen we dan van hem verwachten wanneer we niet eens de moeite nemen het woord waarnaar hij ons keer op keer verwijst, zowel voor als na zijn opstanding, ook ter hand te nemen en in biddend opzien tot hem om zijn onmisbare zegen om ons te geven, verlichte ogen des verstand ook hem te treffen in het geopende woord. En zij die onderweg zijn naar Emmaus, zoals ons dat is aangegeven, als een nabijgelegen gehucht op loopafstand van Jeruzalem. Er is één ding dat ze nooit hebben durven ontkennen. Er is een band gelegd met de Heere en zijn woord. ook al onderkennen ze dat in deze ogenblikken niet voldoende. Er is liefde tot de Heere die sterker zal blijken te zijn dan de dood en de hardheid van het graf. Maar ze zijn met alles vastgelopen, zodat het ook gold van de vrouwen ten dele onderweg, 's morgens vroeg, naar het gesloten graf. Zo hadden ze zich dat immers voorgesteld. Er is duisternis in hun zielen afgedaald. Hoe kwam dat? Nou, we richten ons nu op de Emmausgangers. Hoe kwam dat? Dat er duisternis was en meer dood dan leven in zich. Was het misschien omdat ze wel geloofden in de komst van de Messias, maar geen Messias zich hadden voorgesteld als een die lijden moest en sterven? Ze hadden zich een eigen Messias ingebeeld, als een die als de koning van Israël zou heersen in heerlijkheid en macht. Ze hebben gewoonweg niet kunnen, of moeten we zeggen niet willen geloven in de weg van de Messias die moest gaan, in de weg van een diepgaande vernedering. Ze hebben slechts een stukje van het woord geloofd, maar niet de hele waarheid. Nog zo'n punt. Wat leven wij vaak bij losse teksten? Moeten we altijd heel voorzichtig mee zijn. Of bij invallende gedachten. Bij een zekere waarheid die we ooit hebben gekregen, of een enkele belofte die ons voor een tijd heeft getroost. Waar zou dat toch vandaan komen, anders als in het leven bij deze beide Emmausgangers? Dat wij misschien ook zo onze eigen gedachten hebben over de zaligmaker Jezus Christus, van wie we al zoveel hebben gehoord. Maar toch niet als volleerde mensen die menen dat hun kennen volkomen is, in plaats van wat het evangelie ons later zal zeggen ten dele. Zoals ons geloof ook slechts ten dele is. Als we een zaligmaker, of laat ik het anders zeggen, ons een voorstelling hebben gemaakt, een beeld gevormd wat in strijd is met een van Gods geboden: gij zult u geen gelijkenis maken van mij. En dat doen we, overtreding van het eerste of het tweede gebod, als we leven bij eigen inbeelding en voorstellingen over God en zijn enige geboren Zoon. Waaruit we blijk geven niets te willen weten van de Christus der Schriften zelf, die weliswaar de eerkroon heeft gedragen, maar niet dat hij de schande heeft moeten verachten van het vloekhout van het kruis waaraan hij sterven moest. Net als de Emmausgangers hadden ze zijn profetisch onderwijs weliswaar ontvangen en hem ook nog wel nodig leren krijgen als koning in hun leven, maar als priester, als een die borg wilde staan voor hun schuld en zonde tegenover God, was kennelijk nog onvoldoende plaats gemaakt. En dat is wat de Heere juist ook hier met zijn opstanding onderweg naar Emmaus in het gezelschap van deze kleingelovige discipelen hen beide, de een na de ander, duidelijk gaat maken. Het is immers dezelfde Christus die zich niet zomaar aan hen gaat openbaren ten volle, maar dat langzaam en zeker wel aan het doen is. Eerst de bestraffing van de zonde van het ongeloof, en vervolgens gaat hij ze bepalen bij de noodzakelijkheid van zijn lijden. Hij gaat opnieuw uitleggen wat hij tenminste driemaal al voor het voleinde van zijn leven en lijdensweg op aarde heeft gedaan. Moest de Christus niet alzo lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? U zult zeggen, dat is een schot in de roos. Daar mankeert het juist aan in het beide hart en leven van de Emmausgangers. Het lijden van de Heere Jezus Christus, waarvan ze van zeer nabij oog en ooggetuigen waren geweest, betekende voor hen het grootste struikelblok. Ze wilden wel een Messias, maar niet een die moest sterven. Dat ging voor hen te ver. Of moeten we zeggen, het ging voor hen te hoog. En nu zegt Jezus heel eenvoudig, toch moest het zo. Hier zit Gods wil achter. Dringend en dwingend, het kon niet anders. En weer is de bestraffing als in het eerste deel van het onderwijs van Jezus er weer bij. Jullie hadden toch beter kunnen weten. Als je anders had geluisterd en beter had opgelet naar wat ik hier voor u al heb doorgegeven. Zo staat het immers beschreven. En waar zou ik beginnen en waar zou ik eindigen? Als een lam moest hij toch ter slachting worden geleid. En als een schaap dat stemmeloos zal blijven voor het aangezicht van zijn scheerders. Het moest. Het woord geeft hier dus een dwingende noodzaak aan. Het kon niet anders. Het was strikt noodzakelijk. En het kon gewoon niet anders verlopen. Waarom niet? Omdat God genoegdoening eiste. Voor een schuld zo hemelhoog die wij nooit meer ons leven lang, al zouden we 1000 levens leven, een rare gedachte, en 1000 doden sterven, we zouden nooit meer voor God in het reine kunnen komen. Want met het hele menselijke geslacht lagen ook deze Emmausgangers als verdoemelijk voor God. In het paradijs was de deur al gesloten door eigen schuld en de weg naar het huis van de Vader in het nachtslot geworpen. En dan zeggen we het nog maar met menselijke bewoordingen. Het is eigenlijk ook niet in mensenwoorden uit te drukken hoe totaal rampzalig onze verlorenheid was en is. Door de zondeval hebben wij een onherstelbare schade aangericht, zodat God niemand van ons onrecht zou hebben gedaan als hij ons in onze gemeenschappelijke ellende verloren had laten gaan en dat wel verdient. Dat van ons uit gezien wel te verstaan, maar van God uit bezien, Gode zij dank, heeft hij willen denken aan de grootheid van zijn genade. Heeft hij het plan ter verlossing voor ons bereid en uitgedacht. En heeft hij zijn enige geboren zoon bereid verklaard gevonden om van harte en gewillig zijn wil te doen. Toen God al van eeuwigheid sprak, zie ik, kom o Vader, om uw wil te doen en uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Hij begreep als geen ander, het moest om de eer van God die geschonden was, om aan de vloek en schuld die op het menselijk geslacht rustte, te kunnen ontkomen. Om de duivel zijn prooi te ontnemen, om de dood zijn dode de macht weg te nemen. Om gevallen mensen weer op te kunnen richten uit de ellende waarin ze zichzelf willens en wetens hadden gestort. Daar is nu de Zoon van God voor gekomen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. God baande door middel van zijn Zoon weer de weg van boven naar beneden. opdat wij met vrijmoedigheid zouden kunnen toegaan tot de troon van Gods genade. Het moest, heeft God gezegd, zo en niet anders. Is dat al eens goed op ons afgekomen, gemeente? Is dat al bij al de preken die we rondom Pasen en na Pasen in veelvoud gehoord hebben, alles goed tot ons doorgedrongen? Dat hij, om het maar weer met de klassieke woorden van ons leer- en troostboek te zeggen, dat hij, de Zoon van God, kwam om de schuld te betalen die geen sterveling betalen kon. Waarom niet? Omdat er vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor u en mijn zonde kon worden betaald door de dood van zijn enige geboren zoon. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Wel, daar raken we ook niet over uitgesproken en daarom zal ik me beperken. We raken er zeker ook niet over uitgedacht. Laten we maar dicht blijven bij het einde van het leven van Jezus. Al deze dingen lijden. De spot en de hoon van zijn eigen mensen, van de leidslieden van Israël, van zijn duur gekochte kerk. Deze dingen heeft hij geleden van de kribbe waarin hij eenmaal werd neergelegd. En aan het kruis waar hij moest sterven. Al deze dingen lijden. Alle helse aanval van de boze, van de Satan in hoogst eigen persoon, de vijandschap van zijn eigen discipelen, het onbegrip, het ongeloof, de weerbarstigheid van het menselijk hart. Hoe hebt gij niet geloofd, gij klein gelovigen? Deze dingen, dat is niet minder de beker van Gods gramschap als uiting van Gods toren. Deze dingen, de worsteling in Gethsemane, de ongelijke strijd in Gabbata, de onrechtvaardige veroordeling door de kerkelijke rechtbank en de overheid, ook al dacht Pontius Pilatus zijn handen in onschuld te kunnen wassen. Al deze dingen, ook de angsten van de hel en de Godverlatenheid aan het kruis. Deze dingen, met minder kon het niet. Anders hadden wij eeuwig onder Gods toren moeten verzinken. Hij heeft het alles moeten en ook willen dragen. Willen wegdragen van zijn menswording tot het einde van zijn leven toe. Deze dingen geleden om zo in zijn heerlijkheid te kunnen ingaan. En zoals er geen andere weg was voor de Christus der schriften, zo is er ook geen andere weg voor alle die in hem geloven. Om in de gemeenschap aan zijn lijden ook deel te krijgen aan zijn heerlijkheid. Jezus heeft alleen als rechthebbende het onvergankelijke leven van God begeert, om het ook anderen die in zijn naam zouden gaan geloven ook uit te kunnen delen. Daarom heeft hij het werk van zijn verlossing ook geheel alleen volbracht. Daardoor is het graf voor hem geopend geworden. Daarom heeft hij de hel getart en de dood belachen in al zijn ernst. Toen de engelen hebben gezongen, verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning zult kunnen ontvangen. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Gemeente, leeft dat nu ook in ons hart. Om niet langer bij onszelf stil te staan, gunnen we hem die heerlijkheid, die hem bereid is. Zo moet die koning eeuwig leven. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Zo alleen kunnen we één plant met hem worden in de gemeenschap aan zijn lijden, om ook eenmaal door zijn gena alleen ook te delen in zijn verhoging en in zijn verheerlijking. Zo alleen geldt ook de weg die u en ik, ja wij allen zullen moeten gaan, door lijden tot heerlijkheid. Dat eerste moeten we maar niet zomaar oppervlakkig invullen, want er wordt wat geleden. Ik heb vanmorgen maar slechts een enkel voorbeeld uit de praktijk aangestipt, omdat ik me niet wil verliezen om afgeleid te worden van de verkondiging van het heilsfeit van Pasen. Maar wat wordt er geleden in dit tegenwoordige leven? En dan is het waar, de ene mens lijdt meer als de ander. Maar dit leven is een jammerdal. Dit leven is niets anders als een gestadige dood. En dat geldt niet alleen in lichamelijk opzicht, dat geldt ook in geestelijke zin. Wat wordt er ook geestelijk geleden? Hebben we er weet van? Hebben we oog voor onze naasten? Dragen we in dat opzicht ook elkanders lasten om al zo de wet van Christus te vervullen? Want dat zal nodig zijn, als tenslotte ook de Heere zijn onderwijs eindigt, of kan ik beter zeggen vervolgt, door het woord te openen. En dan zal ik me beperken, omdat we ophouden bij het 27e vers. U ziet voor uzelf wel dat de geschiedenis nog wat doorloopt. Maar we hebben genoeg aan ook die laatste gedachten. Hij begint de schriften te openen. Vanaf Mozes en al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Dat wil zeggen, hij laat het Oude Testament spreken. En weer zeg ik bij de vorige gedachte, waar zal hij begonnen zijn en waar zal hij geëindigd zijn? Immers, de rol des boeks is geheel en al met zijn naam vervuld geweest. David heeft al van hem gezongen. Of misschien moeten we veel nauwkeuriger de schrift laten spreken. Hij heeft door David gezongen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jesaja en de andere profeten hebben van hem geprofeteerd, al de lijdende knecht des Heren, die onze krankheden op zich heeft genomen, opdat er zou genezing zijn door de striming van zijn woorden. En Zacharia heeft hem weer heel anders afgeschilderd, als de herder die geslagen zou worden, tegen wie in het zwaard van Gods gerechtigheid eenmaal zou ontwaken. Wel, gemeente, als Christus omgaat inleiden in de volheid van de godzaligheid, hij alleen kon zeggen wat anderen zich wel eens aan kunnen matigen in dienst van afscheid, dat zij de volheid van de schriften hebben laten doorklinken. Wel, daar moet een domineetje maar heel voorzichtig mee zijn. Maar als Jezus als de hoogste profeet en leraar de schrift gaat uitleggen, mogen we op goede gronden geloven dat hij daarbij niets onder belicht heeft gelaten. Dat hij zichzelf aan hen heeft geopenbaard als de man der smarten. Als degene die als de trooster en behouder in ons aller leven intrede wil doen. En wij vragen het onszelf nu maar weer af. Hebben wij het woord lief gekregen? In al zijn volheid, ook daar waar we bij onze afkomst worden bepaald, waar ons de schuld wordt aangewezen in niet mis te verstaande woorden: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En hebben de schriften u al aangeklaagd vanwege uw ongeloof, uw kleingeloof, uw bijgeloof. En al wat ons verwijtbaar is, niet de ene mens tegenover de ander, maar zoals God ons dat voorhoudt in het onderwijs van zijn enige geboren zoon, hebt u het onderwijs lief gekregen en mag u zich zo onder het woord begeven. Niet om een fijne, een goed in het gehoor liggende preek te horen, maar een preek die u werkelijk geestelijke winst mag geven. Ontdekkend aan uw doodstaat en verlorenheid, verwijzend naar de noodzakelijkheid van de verzoening met God door de eenzijdige voldoening die de Heere Jezus alleen heeft volbracht. Om hem te kennen, in zijn koningschap, in zijn priesterlijke bedeling, in zijn profetische bediening ook. En dan komen we er nooit zonder bestraffing van ons eigen hart en leven af. Dan moeten we ook zeggen en onze eigen naam gaan invullen. Wat ben ik vaak onverstandig en traag van hart. Wat ben ik een dwaas die vanuit mezelf de dood heb verkozen in Adam boven het leven. Ja, dan vonden we ons toch in goed gezelschap vanmiddag, ook al was het slechts een ogenblik bij de Emmausgangers. En dan is het niet bepalend geweest of ik mezelf zo dwaas en blind weet. In de wegen van Gods koninkrijk veel belangrijker is of de Heer ook afweet van mijn natuurlijke blindheid en aangeboren dwaasheid. En dat ik die niet langer voor hem verborgen zal blijven houden. Dat ik niet langer blind en dwaas zal blijven, maar hem nederig te voet mag leren vallen met de bede, dagelijks keer opnieuw. Heere, zend uw licht en waarheid neder. Och dat uw geest mij ware wijsheid leer. Dan ontvangen we een Christus die ons nader wil onderwijzen. Om zelfs afgedwaalde, ja dwazen in eigen oog, te brengen in het rechte spoor. Om hen die bedroefd van hart zijn geworden. En dat menigmaal door eigen schuld te vertroosten, om zondaren te wassen in zijn bloed, om wederspannigen te regeren door zijn woord en door zijn geest. Zo kwamen de Emmausgangers eenmaal in hun woonplek aan. En let er wel op. Ik ga eindigen, dan heeft de Christus zich nog niet aan hen ten volle geopenbaard. Ze beseffen ternauwernood wie in hun gezelschap wilde komen. Dat is eerst het gevolg hiervan dat hij de schriften ging openen. En daarin heeft hij zichzelf aan hen willen openbaren. Voordat zij zich ervan bewust zijn geworden, ging het al als een voorsmaak op wat nog volgen zou in hen zingen. De opening van uw woord geeft licht. Het zal gewis gelijk een licht ook de natuurlijke duisternis in mij verdrijven. De opening van uw woord, dat geeft verstand aan slechten, dat wil zeggen aan eenvoudigen, wien het gemist van zulke glans een eeuwige nacht zou moeten baren. Amen.